We vieren het avondmaal uiteraard. En Goede Vrijdag is ook echt een avond dat je met elkaar nadenkt wat Christus voor ons heeft gedaan. En wij noemen dat altijd Goede Vrijdag. En ik zat te denken, is dat nou overal zo? Dus ik heb eens even lopen koekelen. Maar bijvoorbeeld in Duitsland noemen ze het Karfreitag. Misschien schreef ik het niet helemaal goed uit, maar dat wil zeggen rouwvrijdag. Dus dat is ook wel weer per land verschillend hoe ze het noemen. In Amerika daar heet het Vendredi Saint. Dan denk je dat is Frans, maar zo heet het in Amerika. Heilige vrijdag. En dan denk je van hoe zou God nou eigenlijk deze dag noemen? Was het voor hem ook zo'n goede dag? Toen hij zijn zoon, zijn wezen, zijn ik... Die werd gekruisigd en stierf. Dat is goed, maar toch ook wel met een lading. Er zijn er vele dingen in de geschiedenis die doorbraken geven. De een die nog heel dichtbij ligt en ook nog wel redelijk vers in het geheugen is D-Day. De dag dat de geallieerde landen op de stranden in Normandië. En dat is eigenlijk, daar kwam een keerpunt eigenlijk in de geschiedenis. En er kwam een kantelpunt in de Duitse bezetting van de Tweede Wereldoorlog. En de Goede Vrijdag wordt wel met die D-Day vergeleken. Er is een grote overwinning gehaald. Maar er is ook nog steeds heel veel strijd. En er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. Ik wil D-Day absoluut niet gelijk zetten aan Goede Vrijdag, laat dat duidelijk zijn. Maar er zijn ook wel overeenkomsten. Een enorme voorbereiding heeft plaatsgevonden. D-Day werd voorbereid in het geheim door de geallieerden. Er worden schepen klaargemaakt, de provisie wordt aan, de hele logistieke organisatie wordt er op touw gezet. En wat natuurlijk het belangrijkste van alles is natuurlijk, het moet geheim blijven. Ja, als het uitlekt, ze gaan er met al die boten gaan ze op weg. En als ook maar iemand de lucht van krijgt en de mensen waarschuwt, dan vinden ze geen leeg strand. Dan vinden ze waarschijnlijk een strand vol met mijnen en een goede verdediging. Dus de voorbereiding is cruciaal. En niet alleen voor de goede dingen. We kennen ook de slechte mensen, bereiden zich ook voor. Het is alweer even geleden. Is bijvoorbeeld 9-11, dat de vliegtuigen de Twin Towers in vliegen. Wie is dat alweer vergeten? Dat kun je bijna niet vergeten. Die vliegtuigen door Al-Qaeda gekaapt. En er stort ook een vliegtuig neer op het Pentagon. En eentje, dat konden ze in ieder geval de kapers overmeesteren. Die stortte neer in Pennsylvania. Dus zowel de goede kant bereidt zich voor en daar is geheimhouding heel belangrijk. Dus geheimhouding is een sleutel voor succes. En zo is ook wat wij noemen het heilsplan van Goede Vrijdag goed voorbereid. En ook geheim gehouden, ten dele. Het is aangekondigd in de schriften natuurlijk, maar het was ook wel geheim. En sinds de zondeval van de eerste Adam is het uitgewerkt. En wij hebben niet echt inzicht hoe God dat exact heeft uitgewerkt. Hij had de route wel uitgestippeld. Al gelijk in Genesis daar vertelde hij al dat hij vijandschap zou zetten tussen de slang en de vrouw. En dat die strijd zou leiden naar de overwinning. Dus God had het plan al uitgezet. Er komt een strijd aan, het is voorbereid. Zonder strijd geen overwinning. En dat is hier zeker van toepassing. En Goede Vrijdag die wordt echt wel door vele mensen ook wel anders beleefd. We hadden afgelopen zaterdag met interim team hadden we een dagdeel dat we met elkaar nadachten over verschillende gebeurtenissen. En we hebben toen ook even over het lijden gehad. We beginnen soms even van hoe gaat het met je en hoe zit je hier. En we hebben een tijd geleden een preek van Piet gehad over het lijden. Ja, dat heeft ook wel indruk op heel veel mensen gemaakt. En dat is natuurlijk ook een hele opstap naar Goede Vrijdag. Ja, waarin ook werd gezegd, van wij leven als evangelische christenen, leven wij in de overwinning. We plaatsen ons graag na Pasen. Jezus is opgestaan. We zingen erover, hij leeft. En dat is natuurlijk zo, hè? Amen zeggen we erop. Dat is helemaal waar, straks. Maar nu is het Goede Vrijdag. Jezus is niet opgestaan. Hij is gevangen genomen, wordt geslagen, gespuugd, bespuugd, verraden door zijn vrienden, door de mensen die dicht bij hem stonden. Een doornenkrans wordt op en in zijn hoofd gedrukt. Hij wordt gehoond, bespot, veracht, berecht en door zijn eigen volk uitgespuugd. Kruisig hem klinkt er. Lijden, strijd, op naar Pasen. We zijn er bijna, maar eerst nog dit. Hoe vaak lijkt ons leven hier ook niet op? In je hoofd kun je de geleerde proclamaties van een zondagsschool opdreunen. En geliefd, parel in Gods hand, meer dan overwinnaar. Maar soms voelen wij pijn, ziekte, teleurstelling. Hoe goed is om het te weten dat die pijn er mag zijn? Jezus is ons voorgegaan en nergens heeft hij een shortcut genomen. Dwars door de pijn heen, alles meemaken. En ook de rechtszaak, het juridische deel. Want vaak zien we alleen het lichamelijke lijden. De film uit 2004, The Passion, misschien hebben sommigen hem wel gezien. Redelijk bloederig, die heb ik heel bewust meegemaakt. Werd als evangelisatiemiddel gebruikt, ook door kerken. We zaten toen Alkmaar in de kerk, er werd de bioscoop voor afgehuurd. De film werd getoond, werden mensen voor uitgenodigd. En als ze eruit kwamen, werden er gesprekken over gehouden. Op zich heel goed om als evangelisatiemiddel te gebruiken. Maar de film focust zich echt op het lichamelijke lijden van Jezus. Natuurlijk waar, maar als je alleen daarop focust, dan kun je ook de vraag stellen van zijn er geen mensen die misschien lichamelijk nog meer lijden. En dat lijden, dat heeft zich op één dag of twee dagen eigenlijk afgespeeld. En er zijn ook mensen die worden wekenlang gemarteld. Dus als dat het is, dan zou je misschien de vraag kunnen stellen van is dat dan het lijden? Maar het lijden van Jezus was veel groter dan het lijden van die dag. Het begon al voor dag één. En daar waar God met zichzelf in gesprek gaat en met Jezus en Jezus zijn goddelijkheid aflegt. Alle status, alle voorrechten die hij had, alle macht en kracht waarmee hij eens scheppend te werk ging, dat legt hij af. Niet te begrijpen voor mensen. We kunnen er niet bij, we kunnen ook geen voorstelling van maken. En dan wordt hij in een vrouw geplant. Letterlijk zou je kunnen zeggen, teruggebracht tot één of een aantal cellen. En hij groeit opnieuw in een vrouw, als een mens, maar wel anders. Hij heeft namelijk geen zonde gekend. En Maria is een heilige vrouw. In de Romeinse kerk vereren ze haar daarom. We kunnen daar best wel moeite mee hebben, maar Maria is heilig, apart gezet. Uitgekozen omdat ze zuiver was, staat er in de Bijbel. Niet zondeloos, maar wel heel zuiver. Jezus groeit op en moet leren wie hij is. Hij moet van anderen dat horen. Maria vertelt hem wie hij is. Zijn moeder vertelt hem zijn vader. Van de rabbies hoort hij het op de Sabbat. Al weten de rabbies het natuurlijk zelf niet. Alles heeft hij afgelegd. Maar hij krijgt daarnaast alles. Hij is en blijft God. Koning. Schepper. Hij was koning, maar gaf alles op voor zijn schepsel. Voor zijn schepping. En wij hadden ons doel gemist. En daarom werd hij ons als ons, de tweede Adam. Hij heeft alles afgelegd, alles doorstaan, van geboorte tot het kruis. Alle liefde. Alle liefde die hij had doorgegeven, alles wat hij wist, verteld en geleerd aan zijn volgelingen. Alles voor zijn schepping. Wat zal die schepping dankbaar zijn? Zolang het goed gaat, is de schepping best wel dankbaar. En Jezus kwam immers om koning te worden, om de Romeinen het land uit te gooien. Al rijdend op een ezel kwam de Jeruzalem binnen en de mensen riepen Hosanna. We kunnen lezen, dat lezen we in Lucas 19, vers 35. En ze brachten die ezel, een ezelsveulen, brachten ze naar Jezus. En nadat ze kleren op het veulen geworpen hadden, zetten ze Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem op de weg, uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden. En God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en de heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. Maar dat was van korte duur, want al snel bleek daar geen sprake van. En nog geen week later riep de schepping heel wat anders. In Lucas 23, vers 13 staat: nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd. Maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd. En zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man: weg met deze. En laat voor ons Barabbas vrij. En dat was iemand die om een of andere oproer dat in de stad plaats had gevonden en om een moord in de gevangenis was geworpen. En Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat geroep van de overpriesters kreeg de overhand. Naast het lichamelijk lijden is daar het juridische deel van Goede Vrijdag. Wij zijn gekocht en betaald. De eerste Adam heeft zijn rechten verspeeld. Wij allen worden in zonde ontvangen en geboren. We worden uit een zondige vrouw geboren en zijn erfgenaam van de eerste Adam en zijn zondige natuur. Niemand hoeft ons te leren zondigen. Zoals Paulus schrijft: we zijn dood door onze zonde en onze zondige natuur. Satan die heeft rechten. En dat maakt aan Jezus bijvoorbeeld ook in de woestijn duidelijk. Waar hij ook tegen Jezus zegt: kniel voor mij en je krijgt alles wat je ziet. Oftewel, wat je ziet, dat is van mij. En Jezus betaalt volledig. Hij drinkt de beker leeg. En zo is Goede Vrijdag voor ons inderdaad een goede vrijdag. Maar ook een vrijdag die ons stil laat staan bij onze gebroken natuur. Wij zijn gekocht en betaald. Jezus is ons in alles voorgegaan. Hij begrijpt je lijden. En het alles overstijgende is het afleggen van zijn goddelijkheid. Schepper wordt schepsel. En de duivel, die heeft daar lucht van gekregen. Want het staat in het Oude Testament opgetekend. En de strijd barst vol los. En alles wordt in het werk gesteld om Jezus om te brengen. Eerst als peuter in Bethlehem, waar een grote kindermoord plaatsvindt. En daarna op verschillende manieren. Stenigen, van ergens van af proberen te gooien. Tot de duivel uiteindelijk overwint. Jezus wordt gekruisigd en sterft. Maar dan scheurt het doek van het voorhangsel. En de duivel die zo, stel ik het me voor, aan het feestvieren is, omdat hij eindelijk gewonnen heeft. Wat je wel ziet met als ze de verkiezingen gewonnen hebben, staat op de tafel te dansen. Die ziet het opeens. Ongekend, onverwacht. Zelfs door de Satan niet opgemerkt. Waar de eerste, waar de schepping dood was door de zonde, en was afgesneden van God, daar scheurde het voorhangsel van boven naar beneden en opent God zelf weer de weg terug. Prijs de Heer, de weg is open. Zijn overwinning blijkt zijn ondergang. De duivelse overwinning, wat hij dacht, blijkt zijn ondergang. De tweede Adam betaalt met zijn bloed volledig voor onze zonde. Dat willen we straks gaan vieren in het avondmaal. Jezus' lichaam wordt verbroken en wij mogen troost vinden. Al onze pijn heeft hij op zich genomen. Hij is er zelf doorheen gegaan. Maar door de dood kunnen wij naar de overwinning toe. Zijn bloed is vergoten. Er is juridisch betaald. Geen offers meer nodig, als duiven of bokken. Het zuivere lam is geofferd en ons leven is gekocht. We zijn betaald, we worden erfgenaam. We waren erfgenaam van de eerste Adam, maar zijn nu erfgenaam van de tweede Adam. Gekocht en betaald. En nu jaagt de dood geen angst meer aan. In het natuurlijke is het onze laatste vijand, maar in het geestelijke is die overwonnen. En wij mogen alles bij het kruis brengen.